Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent in uiteenlopende disciplines. Van muziek, theater en beeldende kunst tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Bas Kosters voor mode, Hella Jongerius voor design of Hansje van Halem voor grafische vormgeving. In deze aflevering hoor je het jonge talent Peter Wertman. Hij studeerde in 2024 af aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunst in Den Haag. Hij won dat jaar Lichting, de ontwerpprijs voor de beste afstudeerder aan een modeacademie. Peter ontwerpt nu voor zijn eigen label Studio Wertman, kleding die mode met sculpturale elementen combineert. Zijn vraag is voor Borre Akkersdijk, de man achter By Borre. Zijn bedrijf lanceerde een zeer succesvol digitaal platform waarop elke klant op een duurzame manier stof kan laten produceren. Op maat en met eigen ontwerpen en logo's. Precies goed en precies genoeg, zodat er nooit meer wordt geproduceerd dan nodig is. Peter, we zitten aan tafel bij Borre. Laten we eerst heel even over je eigen label hebben, Studio Wertman.
Studio Wertman, eigenlijk Wertman, maar het was niet meer mogelijk om die Wertman als Instagram name te nemen. Uh-huh. Dus daarom Studio Wertman, maar eigenlijk Wertman.
Ja, en dan zonder de klinkers, de medeklinkers. De klinkers. De E zit er niet in.
Ja, exact.
Dat bedoel
ik.
Oké, dus zo praktisch is het soms ook. Dat wordt dan gewoon je naam, omdat Instagram niet meewerkt.
Exact, ja.
Wat maak je voor ontwerpen?
Ik doe vooral de laatste collecties conceptuele kleding. Een beetje avant-garde stijl. Een beetje dystopisch en het is niet heel commercieel. Maar ik heb de laatste collectie heb ik ook een commerciële lijn daarnaast. En die is nu te koop bij Denim City in Amsterdam en bij Dream Unit ook. Dus, ja.
En sculpturale stukken ook wel, hè?
Ja, heel sculpturaal.
Kun je dus iets omschrijven, dat we een beetje een beeld van krijgen?
Ja, dus ik heb mijn hele eigen manier om patronen te maken. En dat heb ik zelf eigenlijk ontworpen. En ik maak kleine sculpturen en van die kleine sculpturen maak ik dan, schaal ik ze op. En dan worden het allemaal gekke kledingstukken. En het voelt een beetje als een shelter. Dus mijn laatste collectie heet ook Last Refuge. En dat is een beetje een soort van een protectie van de buitenwereld. En ja, het is gewoon een soort armor.
Ja, die je aan kan trekken om je te beschermen tegen de buitenwereld. Ja. Deels geïnspireerd op wintersport, las ik op je website.
Ja, dat was de laatste collectie. Maar nu is het geïnspireerd door de werk van de fotograaf Hille en Bernd Begger. En dat zijn fotografen die maken allemaal foto's van industriële gebieden all around the world. En dan neem ik ook veel inspiratie van de artiest Claes Oldenburg. En hij neemt dus
pop art, geloof ik, hè?
Ja, soort van, ja. En hij neemt de harde objecten en van die harde objecten maakt hij ze zacht door middelen van stof. En dat heeft mij heel erg geïntrigeerd in mijn laatste jaar van mijn studie. En daar ben ik dus nu verder op gegaan. En dat heeft mij heel erg geholpen om gewoon unieke kledingstukken te maken die gewoon gebaseerd zijn op niet de usual techniek van patroon tekenen.
Kijk, en dan zijn we meteen bij je vraag beland. Want dan gaan we het over hebben, over een onorthodoxe manieren van dit vak eigenlijk bestieren. Vertel, wat is je vraag aan Borre?
Ja, dus mijn vraag aan jou is, kun je schetsen hoe je de mechanische manier van knitting van het textiellab op een zakelijke manier tot een succes hebt gemaakt? Van het eerste idee tot wat het nu is?
Dat is een serieuze vraag. De grap is dat het er is zoveel gebeurd in de laatste 10 jaar. Mm-hmm. En het is nu een bedrijf. Er werken 25 mensen nu echt op textiel gefocust. Ja. Voornamelijk interieur en architectuur. Mm-hmm. Het textiel. En in die 10 jaar hebben we heel veel zoektochten gehad om te komen waar we zijn. En die zoektochten waren allemaal om verschillende redenen.
Okay.
Maar laten we beginnen bij het begin.
Ja.
Ik ben 18 jaar geleden volgens mij afgestudeerd. 2009, 16 jaar. En altijd meteen met textiel bezig geweest. En altijd, ook al daarvoor, werkte ik al met de rondbreimachine.
Okay.
Dus het was iets wat ik echt als tool gebruikte. Dus ik was in het textielmuseum. Daar stond een hele grote rondbreimachine. Voor degene die dat niet weten, is eigenlijk rondbreimachines maken de stof waar je t-shirt van gemaakt is of je joggingsbroek. Echt een grote machine. En die draait rond en dan breidt die en dan komt daar een stof uit. En tijdens mijn studie was ik daar al mee in dialoog. En was ik daar voor de software al aan het veranderen. En ik denk dat mijn nieuwsgierigheid voor de machine en mijn nieuwsgierigheid voor het maken van materiaal, maken van stof, mm-hmm. altijd centraal heeft gestaan. En ik denk nu nog steeds, en al die jaren daartussen, is de nieuwsgierigheid misschien wel het belangrijkste geweest. En het gewoon proberen en het testen. En ik wou wel zo'n machine, maar dat was niet zo van, oh ja, ik wil deze dus, ik ga die maar kopen of krijgen. Ja, ja. Want deze machines kosten 1,5 ton, soms wel 2 ton. Dat is helemaal geen optie, helemaal niet als je net begint. Maar sowieso is dat natuurlijk ontiegelijk veel geld. Maar de mensen die die machines bouwden, mm-hmm. zagen wat ik uit de machine kreeg. En ik had heel veel geluk dat er veel media rondom mij was, omdat ik dingen aan het maken was. Maar ook, ik zocht dat ook op. En mensen die dat zagen, die zeiden op een gegeven moment, waar heeft dus iemand, die werkte bij een machinebedrijf in Shanghai en die was Nederlands. En die is naar mij toegekomen, die zei van, er is best wel veel interesse hier bij de machinebouwer, hoe jij dit doet. Zou je het leuk vinden om een keer langs te komen?
En wat had hij toen gezien? Kun je schetsen wat hij zag?
De eerste stuks waren echt een soort van pakken. Ik had eigenlijk een soort van grote, nou, bijna skipakken gemaakt. Gewoon van top to bottom, een soort van overal eigenlijk. Mm-hmm. Ik wist dat ik met de stof kon ik al een patroon in de stof krijgen. Dus die hadden een hele uitgesproken stijl. Het was een soort van heel groot, ja, teddyberenpak bijna. Maar wat er leuk aan was, was dat je alle patroondelen en alle vormpjes kreeg ik meteen uit de machine. Dus het zag er op een gegeven moment heel futuristisch uit.
Ja.
Eigenlijk door middel van mijn techniek.
Mm-hmm.
En daar was een van de machinebouwers heel erg in geïnteresseerd. En wat ik heb gemerkt, en als ik dat nu met retrospect terug naar kijk, ik heb altijd uitgesproken wat ik misschien wel zou willen. Of okay. wat ik zou dromen. Dus ik zei altijd, ik wil op de machines. Ik wil aan de machine staan. En op het moment dat ik dat zei, was het bijna, nou ja, ik zeg niet instant. Mm-hmm. Maar hoe meer ik dat deelde, hoe eerder ik iemand tegenkwam die zei, nou, als je dat wil, ik ken wel iemand en dan kan je er wel een keer naast de machine staan. En zo gebeurde dat eigenlijk ook, dat ik dus uitgenodigd werd bij de machinebouwer.
Mm-hmm.
En toen ik daar de eerste dagen aan de machine stond en allemaal dingen had gemaakt, kwam de baas van het bedrijf kwam langslopen en die zei, oh, you brought samples. Ik zei, no, I made it on the machine. En toen zei hij, nee, dat kan je niet op de machine hebben gemaakt, want dat kan industrieel niet.
Mm-hmm.
Toen zei ik, ja, nou, we hebben het wel gemaakt. Ik ben hier met de technician geweest de hele tijd, dus een paar dagen later was hij weer, ik was steeds van 5-6 dagen. Toen kwam hij langs, ja, ik heb het allemaal gevraagd aan alle technische mensen, maar je hebt het wel op de machine gemaakt, maar je hebt de machine heet het stop en start en stop en start en stop en start. Dus ja, dat is niet schaalbaar. Ik zei, nou, dat heb ik ook nooit gezegd. Ik zei alleen maar dat ik het op de machine had gemaakt. En trouwens, het stoppen en starten was omdat jullie geen wisselaar hebben van kleuren. Dus die zou je er technisch gezien op kunnen zetten.
Mm-hmm.
En toen zei hij, interesting. Dat hebben ze later ook gedaan. En het grap was, na die week dat ik daar was geweest, zei hij, als je nog een keer wil komen testen, laat maar weten, dan kan je langskomen. En dus ik ben vaker langs gegaan. En dat was voor hen interessant en voor mij interessant. En ik denk dat het na 2 jaar was dat ik daar meerdere keren per jaar kwam. Dat hij op een gegeven moment zei, maar wat wil je eigenlijk in de toekomst? En toen zei ik, nou, ik wil jouw lab. Maar dan in Amsterdam, dat ik daar altijd in kan werken. En toen zei hij, op het moment dat je de ruimte voor hebt, laat maar weten, dan help ik je met de machine.
Wauw.
En ik denk dat het 2 jaar later was dat ik beetje bij beetje, en dit is een tijdspan van afstuderen 2009 en ik heb het over 2015, mm-hmm. dat ik dus 6 jaar lang allemaal samples en testen heb gemaakt en projecten heb gedraaid en mijn eerste shows had gedaan en mezelf. En toen vond ik een zakenpartner die zei van, ja, ik vind dat jouw uitvindingen moeten we iets mee doen. Dat moeten we een business omheen gaan bouwen. En toen we dat samen gingen doen, toen zei hij van, ja, wat hebben we nodig? Ik zei, nou ja, we moeten een lab hebben waar de machines zijn, waar we de stoffen kunnen maken, waar we de producten in elkaar kunnen zetten. En zo, ja, maar hoe gaan we een machine komen? Ik zei, nou, ik weet wel iemand waar we het aan kunnen vragen.
Ja.
En zo zijn we naar een van de beurzen toegegaan om dat te vragen.
Wow.
Heel goed voorbereid, heel dek gemaakt. Maar kwamen aan en ik deed de laptop open en hij klapt zo. Tak, zo de laptop dicht. What do you want? Just tell me.
Wow.
En ja, zo kregen we onze eerste machine.
Heel nice.
En ja, en hij zei, het was heel, als je er nog één nodig hebt, laat maar weten. En als je hem eigenlijk binnen 3 jaar niet terug kan verdienen, ja, dan neem ik hem gewoon terug. Geen probleem.
Oh, wow.
En zo is het gegaan. Maar ik denk dat in heel veel dingen, en misschien nu, hoe verder ik in mijn carrière ben, hoe meer ik me misschien wel besef dat de dingen die je heel graag wil en denkt dat je heel goed in bent, als je dat gewoon uitspreekt en altijd gewoon op een hele pure manier verbaal over bent.
Mm-hmm.
Dus niet het heel erg over opschrept of heel erg over ja, of niet de waarheid over, maar als je heel puur bent, dan zullen mensen dat voelen en zullen mensen je vaak willen helpen. En ik denk dat dat op een gegeven moment bij mij heel vaak was van, oh ja, je hebt een soort van, in Nederland zeggen we dan een gunfactor.
Ja.
En ja, ik ken wel iemand, dus dan werd ik weer voorgesteld. En, en dat is vaak bij mij, zo is vaak het balletje gaan rollen.
Ja, nice. Wauw.
En dan zijn er momenten dat je, nou ja, je hebt ineens een machine, dan ben je een stap verder in je ideeën. Was je toen nog bezig met je eigen creaties vooral maken? Of wanneer bedacht je, ja, dan moet ik daar een industriële kant omheen. En misschien is dat wel een slimme manier.
Ik heb altijd naar de industrie gekeken als dat ik eigenlijk het gewoon niet zo snapte waarom het zo gebeurde. Maar voor mij de schaal waarop textiel gemaakt werd, de manier waarop kleding gemaakt werd. Er is helemaal geen toegang tot. Het is bijna onmogelijk om zomaar fabrieken binnen te kijken. En er was overal overproductie. Je kan niet alles zelf creëren. Ik snapte het gewoon niet. En een beetje naïef gezien, en ik hou er wel van om naïef te zijn, omdat je er dan eigenlijk misschien heel puur naar kijkt, had ik gewoon zoiets van, nou, dan bouw ik het zelf wel. En hoe is het voor mij logisch? Want als ik een kledingstuk wil bouwen, dan wou ik, had ik textiel nodig en dacht ik, ja, maar dan ga ik niet de textiel standaard al kopen. Dan wil ik dat ook maken. Want de functie zit in de garens, de functie zit in de constructie, de functie of de esthetiek maak je als je het in elkaar gaat zetten, de textiel gaat maken. Dus ik had gewoon gezien, dat zijn stappen die ik zelf wil doen. Want dat is mijn handschrift. Wat je dan krijgt is 1, je hebt zelf een dialoog en dat is heel leuk. Maar dan loop je ook tegen elke lamp aan waar je tegenaan kan lopen. Gewoon elke deur is dicht.
Ja.
Elke keer als je iets ontwikkelt, dan kom je erachter waarom dat alleen maar opgeschaald is. Omdat als je een enkel stuk doet, het niet te betalen is.
Nee.
Als je een kleine order aan garen wil doen, is het bijna niet te doen, niet te betalen. Wil niemand meewerken. Dus ik merkte ook dat deze industrie met een bepaalde reden is waarom die zo is. Omdat die gewoon op een hele grote schaal zo is. En dat maakte ook heel vaak dat mijn ideeën, dat ik een tof idee had, maar dat het gewoon niet haalbaar was.
Ja.
En dat ik dus weer een alternatieve route moest gaan zoeken. In eerste instantie wou ik textiel maken, maar niemand had zoiets van, oh ja, ik ga textiel kopen bij iemand die we niet kennen, die niet op schaal kan produceren. Ja. Dus mijn eerste collecties waren eigenlijk een bewijsdrang van, kijk eens, je kan er ook kleding mee maken. Je kan er ook een broek mee maken. Je kan er een, op een gegeven moment zeiden mensen, ah, je kan er alleen maar sportkleren mee maken. Toen ben ik Colbert's gaan maken. Dan veranderde gewoon, ik wou de hele tijd laten zien wat je ermee kon.
Ja, ja.
En een deel daarvan was ook een showcase om te kijken van, hoe kan je de toegang tot de machine en vooral de digitale kant, het digitaliseren van mijn productieproces. Omdat ik gewoon zoiets had van, ja, de wereld digitaliseert, het moet sneller kunnen, maar ook heel veel mensen kunnen er helemaal niet bij. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ja, ik wil het voor mezelf toegankelijk maken. En toen we die toegang hadden en daar schouderklopjes voor kregen, dacht ik op een gegeven moment, maar als ik toegang heb, moet ik de toegang ook gaan geven aan anderen. Mm-hmm. Want anders is het, dat is gewoon niet netjes, heel, heel simpel gezegd.
Mm.
Maar ook niet van deze tijd. Mm. Een soort van deze tijd is no gatekeeping, open source. Als je het verantwoordelijker kan doen en toegang hebt tot goede materialen, dan moet je dat delen.
Delen, ja.
Dus dat was ook op een gegeven moment dat wij zeiden van, oh ja, misschien moeten we het nu wel, komt het moment om het te gaan delen. Maar dat kwam ook fijn uit, want onze collectie ging goed en toen kwam COVID. Dus het was voor ons ook, onze hele markt in Japan zakt in één klap in elkaar. Dus wij moesten ook wel van, oké, wat gaan we nu doen? Dus ook toen was het weer van, oh, dit had ik helemaal niet gepland. Maar oké, dan gaan we het meer digitaliseren. Mm-hmm. En dan gaan we een platform bouwen dat andere mensen ook textiel kunnen gebruiken. En daar hebben we toen investment in gekregen, want dat was goed. Ja, digitalisering, daar wouden mensen in investeren. Het was een platform die verantwoordelijk textiel kon maken. Je zou minder overproduceren. En dat was allemaal een soort van, oké, this is the way we need to do it. En Bijborre was dan een voorbeeld voor de rest van de wereld. Dus daar wouden mensen in investeren. Dus ook zo was ik altijd aan het zoeken van, hoe kan ik het doen? En hoe kan ik dat in mezelf financieren? Soms lukte het zelf niet. En dan was het gewoon van, oké, stak ik mijn hand op. Dan zeg ik, ja, ik heb wel een idee, maar ik kan het niet betalen.
Ja.
Maar zien andere mensen hier ook iets in? En dan heb je heel veel opties.
Oké.
En hoe doe je dat dan? Hoe vind je die mensen?
Ja.
Want ze zitten niet overal in een Shark Tank waar je naar binnen kan stappen zo.
Nee, zeker niet. Ik denk dat ik dat ook... Kijk, omdat ik altijd heel nieuwsgierig was, belandde ik ook vaak op de plekken waar nieuwe dingen uitgevonden werden. Dus mijn textiel was al... Oké, ik kon bepalen hoe de esthetiek was. Dus ik kon allemaal 3D-breisels maken. En dat zag eruit van, oké, je kon overal een pocket en vormen inzetten. Dus op een gegeven moment wouden mensen technologie bijvoorbeeld in de kleding integreren. En toen kwamen ze naar mij van, oh ja, jouw textiel ziet er toch al uit alsof het uit de toekomst komt. Dus kunnen we dat bij jou? En toen dacht ik, nou ja, in principe kan dat wel. En dan elke keer zat ik een soort van in een wereld waar, oh, dat was de nieuwste, de eerste wearable technology. Daar zat ik tussen.
Wow.
Want ik had een future looking esthetiek, maar ik snapte ook hoe het gemaakt was. Dus ik kon met ze daarnaar kijken van, oh ja, je kan die pockets ook echt maken. Dus de eerste wearable suits, ja, die waren wij aan het maken. En dan waren we op South by Southwest en dan werden we daarin meegenomen. En dan, ik was gewoon altijd, dacht ik, nou ja, als er een optie is of als er een deur open staat, let's try it.
Ja, ja.
Let's try it. Dus ik heb ook echt mega veel gesprekken en dingen geprobeerd die ook ontiegelijk vaak fout gingen of niet lukten of gewoon. Maar het was altijd die nieuwsgierigheid en daardoor is mijn netwerk een soort van heel groot geworden. Mm-hmm. En hoe groter mijn netwerk werd, hoe eerder ik, als ik een vraag de lucht in gooide, van ja, ik heb allemaal innovaties, maar ik weet niet hoe ik het moet schalen. Letterlijk was degene die mij hielp om af en toe op het podium te staan, die zei, ja, ik ken twee jongens, die hebben net hun business verkocht. En die willen eigenlijk wel iets in een investeringshoek doen. Die zoeken wel innovatiedingen. Wil je een keer met ze kletsen? Dan zei ik, nou, kletsen kan nooit kwaad. En toen vertelde ik over de toekomst van textiel en dat ik geloofde dat het volgende platform is nadat de mobiel straks een soort van niemand meer een scherm wil gebruiken, maar wel technologie op en om het lichaam. Dus als je wijst naar de deur dat de deur open gaat. Ja, hoe wil je dat doen? Ja, door textiel. Ik had allemaal ideeën erover. Zo kwam ik af en toe in gesprek. En dat dromen en dat nieuwsgierig zijn wakkerde heel veel gesprekken aan. En waarom vaak mensen met mij in zee gingen was denk ik omdat ik aan de ene kant droomde en veel dingen probeerde. Maar aan de andere kant ook de hele tijd showcases aan het maken was. Ik had dat idee. En kijk eens, hier heb ik een test gemaakt.
Okay.
Oh ja, dat werkt. Ik had het idee over de machine. Oh, en hier hebben we een sample gemaakt.
Mm.
En op een gegeven moment, ik wil textiel verkopen, maar het lukt niet. Nou, ik heb een kleine collectie gemaakt. En dat verkocht ik. Nou, en dat merk ging groeien. En zo heb ik elke keer alles als showcase gebruikt.
Okay.
En nu zijn we 10 jaar verder met Bijborre. Ja, in die 10 jaar zijn er zoveel dingen gebeurd, maar ook zoveel dingen fout gegaan.
Mm-hmm.
En het is grappig, ik zie het nu heel erg als succes. Misschien wel omdat ik nu ook wat meer afstand soms kan nemen.
Okay.
En ook omdat ik kan zien dat succes niet gaat over geld of succes gaat niet over wat, hoe groot het is. En succes gaat voor mij echt over de the lessons learned, the people met. Een soort van de deuren die openstaan mm-hmm. om naar een volgende stap te gaan. En ik heb namelijk mensen gezien die een one-hit wonder hadden, ontiegelijk rijk zijn geworden, maar eigenlijk ja, voor de rest er helemaal niks uit hebben gedaan. Dat vind ik geen succes.
Nee.
Nu zie ik echt dat we in de textielwereld staat bijna elke deur open, elke dialoog kan ik voeren, nationaal en internationaal. En dat voor mij is echt een soort van rijkdom.
En wat is je main focus? Wat voor producten ben je nu mee bezig? Want je had de kledingcollectie en je hebt ook veel met furniture gedaan. En wat is nu op het moment het product of...
Nou, ik denk dat het product heel duidelijk is voor Bijborre.
Mm-hmm.
Voor Bijborre is het textielplatform. Mm-hmm. We hebben een collectie. We hebben ontwerpers die maken nieuwe stoffen. Die voegen we toe aan de collectie. En dat wordt verkocht aan architecten, interieurmerken. En daar maken ze meubels en interieurs van. Soundpanels kunnen we daarvan maken.
Ja, ja.
En ik denk dat voor mij ook de showcase is van hoe zou je een business kunnen bouwen. Dat wordt nu gerund ondertussen door een nieuwe CEO die dat echt supergoed doet.
Mm-hmm.
En die ook het reilen en zeilen helemaal van de business doet. En voor mij geeft dat ook de ruimte om verder te kijken wat gebeurt er in de textielwereld allemaal.
See.
En ik ben nog steeds founder van Bijborre. Ik ben nog steeds betrokken en we zijn nog steeds, doe ik er veel. Yeah. Maar voornamelijk aan de buitenkant. De media, nieuw business, ook wel kijken wat is de visie, maar ook wat gebeurt er eigenlijk in de textielwereld?
Mm-hmm.
Hoe verandert de textielwereld? En zelf vind ik dat heel interessant om te zien, omdat we een industrie hebben die misschien nog wel bijna helemaal handmatig is. Misschien een heel klein beetje web 1.0.
Mm-hmm.
Terwijl we ondertussen op AI, web 4.0, we zijn ondertussen zoveel verder. En door AI zit daar een ontiegelijke verandering aan te komen. En dat houdt mij bezig. Het houdt me bezig dat elk textielproduct eigenlijk bestaat uit of een steek of een inslag. Nou ja, het gaat even over of je hem weeft of breidt. Maar als je dat terugrekent, het binaire systeem, zijn de nulletjes en de eentjes van de computer, is het weefgetouw omhoog en omlaag. Terwijl het hele textielindustrie niet doorgedigitaliseerd is, is de basis van digitalisering is gebouwd op de textielindustrie. En ik zie gewoon dat weer samen gaat komen en dat de textielindustrie nu een enorme sprong gaat maken. En dat triggert mij. Maar ik ben dus heel vaak eigenlijk bezig met wat wordt de toekomst?
Ja, ja.
Wat gaat er gebeuren als straks deze hele industrie gedigitaliseerd wordt en iedereen ineens wel toegang heeft tot alle goede garens en alle productiemogelijkheden? En dat het helemaal niet meer gaat of je een goed netwerk hebt, maar of je echt goede ideeën hebt. En of je een hele goede community hebt. Het zijn hele andere vraagstukken die met eten of muziek al lang gaande zijn door de digitalisering. Dus de industrie zelf is meer mijn pad misschien wel dan zelfs het product.
Okay.
Al zou ik wel het product altijd inzoomen om weer een showcase te maken.
Ja, ja. Wow.
Want dat doe ik wel. Ik heb vandaag trouwens ook gezeten. Naast Bijborre ben ik een kleine studio begonnen om weer voorbeelden te kunnen maken. Om de textiel die we bij Bijborre verkopen ook vorm te kunnen geven. Maar ook om andere projecten die ik met hele toffe mensen heb, om die vorm te kunnen geven. En vandaag hebben we ook gezeten aan een nieuwe jas als voorbeeld of een nieuw vest. Maar ik ben ook parfum aan het maken met een hele goede vriend van mij. Dus ik denk dat dat wel het leuke is van op een gegeven moment als je iets verder komt in je carrière, dat je de ruimte vindt om meer dingen te mogen proberen. Maar ik dacht dat dat altijd zou komen als je bij wijze van spreken heel veel geld zou hebben. Of als je de klassieke vormen van rijkheid zou hebben, rijkdom. Maar nu, wat ik ook eerder zei, voor mij, nu komt het omdat ik andere rijkdom heb gevonden. Met heel veel netwerk, heel veel toegang. En dat ik merk dat dat een vorm is die ik nu en kan gebruiken en kan delen. Dus ik hou me ook heel erg bezig met, hey, hoe kan ik deuren openzetten voor de generatie die nu eraan komt? Hoe kan ik zorgen dat mensen die machines willen gebruiken of misschien niet weten hoe ze een collectie moeten maken, hoe ik daarbij kan ondersteunen? Ja. Dus ik ben blij dat je deze vraag stelt. Dus misschien kan ik je daar ook bij helpen.
Ja, wie weet. Misschien.
Wauw, veel goede tips gehoord al,
zeker,
toch?
Zeker, ja.
Ja. Welke zitten top of mind als je dit zo moet samenvatten?
Ja, maar gewoon alles wat je zegt is inspirerend. Ook hoe je met mensen omgaat. En ik ben wel een beetje introvert. Ik ga er ook soms voor. Maar ja, ik ben gewoon nog mezelf aan het zoeken, denk ik. En ja.
Dus altijd je passie volgen, nieuwsgierig blijven, met mensen praten. Vertel wat je wil, wat je nodig hebt. Geef ook veel dingen als mensen het aan jou vragen.
Maar dat is wel in mijn persoonlijkheid ook.
Ja.
Om veel te, of niet veel te geven, maar gewoon hulpzaam zijn voor andere mensen. En dat komt ook weer terug aan mij. Ook met alles wat ik bereikt heb. Dat is ook allemaal gekomen doordat ik mensen heb geholpen en dan kwamen zij mij helpen. En dus daar relateer ik wel een beetje aan. Niet op dezelfde schaal als jou, of course, maar...
Maar je bent pas net begonnen.
Ja.
Dus wie weet wat er allemaal nog komt.
Het zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat ze na een afstuderen een grote prijs winnen. En dus dat zijn belangrijke momenten.
Ja.
Mooi. Dank jullie wel. Okay. Ik wens je veel succes, maar de voortekenen zijn goed. Volgens mij zit je al een heel eind toch op je eigen weg.
Het gaat goed, ja. Sowieso.
Dank je wel voor je vraag en dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, jullie bedankt.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent podcast. Heb je ervan genoten? Voeg ons dan vooral toe aan je lijst met abonnementen en luister ook vorige afleveringen terug. Bijvoorbeeld die met Jan Terminio voor mode, Viviane Sasse voor fotografie of Theo Remy voor design. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en ik ben Luc Hezen. Tot de volgende keer.